Hartelijk welkom bij de BA van Doorn beleggingspodcast. Mijn naam is Wijnand van Damme, vermogensbeheerder. En ik zit hier samen met...
Mark van Ooy, ook als vermogensbeheerder en voorzitter van de beleggingscommissie van BA van Doorn.
Ja, dat is wel essentieel, Mark, om hier te zitten. We zitten op de Herengracht. Er kunnen wat achtergrondgeluiden zijn. Aan de voorkant bootjes, brommetjes. Aan de achterkant... restaurateurs die zich weer klaarmaken voor de avond. Deze podcast die vindt plaats elk kwartaal. Daarmee is het niet de bedoeling dat het een volledige overlap is van onze schriftelijke kwartaalrapportages. Maar er zit natuurlijk zeker een rode draad in. We willen gewoon inzicht geven. Mensen die dit weer kunnen beluisteren. Onze relaties, toekomstige relaties. Op een moment dat ze geen papier voor hun neus kunnen houden. In de auto of waar dan ook. We streven ernaar om inhoudelijk 15 minuten op een aantal zaken in te gaan. En nou, u kunt dit allemaal terug beluisteren als u dat wenst. En terugvinden met name op de website bavandoorn.nl. Mark, eerste vraag. Terugkijkend op dit kwartaal. Wat zijn nou de zaken die specifiek in het oog springen op de effectenbeurzen?
Nou, ik denk dat hetgene wat het meest in het oog springt is zonder meer de verdere stijging van de aandelenmarkten. Ik denk als je kijkt naar een beetje het dieptepunt in maart van 2020, zeg maar net na de eerste lockdowns vanwege het coronavirus, is de markt eigenlijk in een rechte lijn naar boven gegaan. En ook in het tweede kwartaal heb je gezien dat die stijging eigenlijk zonder enige correctie verder is gegaan. En dan hebben we gezien dat wereldwijde aandelenmarkten, nou, als je naar de MSCI World kijkt, weer 6,8% omhoog zijn gegaan dit kwartaal. Ja, dat zijn toch wel hele significante cijfers. En voor het jaar aandelenmarkten al meer dan 16%. Dat is eigenlijk gigantisch.
Fors. Wat zijn andere dingen? Stijgende aandelenmarkten, dat is één. Kunnen we zo nog over hebben. Wat zijn nog andere zaken die... in het oog springen?
Nou ja, in het oog springen met name denk ik de stijging van de inflatiecijfers die we de afgelopen maanden hebben gezien. Dat komt voor een groot deel voort uit de stijgende grondstofprijzen. Olie is daarbij natuurlijk belangrijk. Stond vorig jaar, nou ja, heeft dan in de min gestaan, maar meestal rond de $30 per vat. Nu zie je Brent op $75 per vat staan. Nou ja, dan zie je dat die basiseffecten, zoals dat dan zo mooi heet, leiden tot hele sterke inflatiecijfers. Nou, we hebben gisteren nog in Amerika gezien dat die zowel de headline, maar ook de core inflatie sterk gestegen is. Ik denk dat de media de afgelopen maanden vol hebben gestaan met verhalen over de stijging van de inflatie en de reactie van de centrale banken daarop.
Andere issues dit kwartaal? Of is het misschien juist een gebrek aan grote issues zoals we die vorig jaar hadden? Corona, ja, lijkt onder controle te komen. Verkiezingen in Amerika hebben we ook gehad.
Nou, het is duidelijk dat we een jaar geleden hadden een aantal onzekerheden. En nu is er een doorlopende stroom van goed nieuws. Ja. Waar de markt eigenlijk vol enthousiasme opspringt. En als je kijkt naar de inflatie, dat zou normaal een behoorlijk punt van zorg kunnen zijn. En nu zeggen centrale banken eigenlijk van, nou ja, we zijn toch niet van plan op korte termijn de rente te gaan verhogen. Of misschien breder gezegd het monetair beleid te verkrappen. Dus eigenlijk zeggen ook centrale banken, daar maak je niet druk over een stijging van de rente. Dat gaat niet gebeuren. Ja. En nou ja, voorlopig is hun bericht ook nog steeds dat het de stijging van de inflatie een tijdelijk fenomeen is. Ja. Met name als een aantal van die huidige bottlenecks zijn opgelost.
Toch zie je dat de markt op het moment dat er even wat inflatie aandacht is ook vrij serieus reageert op kleine berichten. Of vind je dat meevallen?
Ja, ik vind het wel meevallen. Kijk, er gebeurt wel wat. En als je het eerste half jaar kijkt en eigenlijk ook de periode april, mei, dan zie je als die inflatieangst hoger wordt en de angst voor misschien een renteverhoging, dan doen de waardeaandelen, dividendaandelen het beter. Ja. Dat zag je ook in dit kwartaal. Maar als dat weg-ebt, omdat de centrale bank vindt dat het geen reden is om het monetair beleid aan te passen, dan zie je dat de, zeg maar, de groeiaandelen zoals technologie bijvoorbeeld in juni weer 10% omhoog gaan.
Ja.
Dus het, ja, je ziet wat gebeuren, maar het totaalplaatje is nog steeds van een markt die heel gerust is op wat er allemaal gebeurt. En wellicht ook geen of te weinig risico's ziet op dit moment.
Nee, we zijn er toch aan het praten over die inflatieperikelen. De invloed van die enorme stimuleringspakketten onder Biden.
Mm-hmm.
De invloed daarvan op inflatie op het moment dat dat minder wordt. Mm-hmm. Want het kan zo niet door blijven gaan. Dan wel in Europa. Vroeg of laat is het toch aannemelijk dat er inflatie komt.
Je moet kijken van waar komt de inflatie vandaan op dit moment. Nou, ik denk die energieprijzen, die stijging van die olieprijzen, is een hele significante factor daarbij. Je zou verwachten dat die wel weg gaat vallen. Als je kijkt naar de stimuleringsmaatregelen van Trump en van Biden eigenlijk, hè, want daar zit natuurlijk ook nog een stuk van in. Is dat voor een deel zijn dat infrastructuurprojecten die pas op termijn echt economische groei en inflatie moeten gaan opleveren. Een deel, hè, wat gewoon eigenlijk puur de stimuleringscheck zijn voor de werknemers, dat zie je op dit moment terug. Ja, en dat zijn gelden die direct ook in de economie terechtkomen. Ja. En dat kan inflatoir zijn. Ja. Maar er is natuurlijk nog wat ruimte tussen de inflatiedoelstellingen van de ECB en de Fed en het moment dat er daadwerkelijk de rente daarvoor verhoogd moet gaan worden.
Ja. Heeft dit nou gevolgen voor de obligatieportefeuille, voor bezitten als, en de meeste van onze collega's ook, aan de korte kant qua duration? Hoe zie je dat op korte termijn?
Ik denk dat het belangrijkste... Tenminste, ik denk niet dat op korte termijn een renteverhoging gaat komen. Dat is de boodschap van de centrale bank eigenlijk. De ECB heeft gezegd van we mogen ook wel boven de 2% zitten tijdelijk. Ook de Fed zegt we mogen een gemiddelde hebben van 3%. Ja. En bovendien heeft de Fed nog de werkgelegenheid als een tweede doelstelling. Dus die haast is er niet. Maar als je kijkt naar de rentestanden... dan zie je dat zowel in Amerika als in Europa heb je een negatieve reële rente. Dus normaliter zou je zeggen dat de ruimte voor rentedalingen, ook voor de iets langer lopende leningen, laat ik het op, beperkt is. Ja. Dus een voorzichtige houding ten opzichte van obligaties lijkt nog steeds wel reëel. Tenzij je verwacht dat je een hele snelle groeivertraging gaat krijgen, waardoor ook de langere rentes weer iets omlaag kunnen. Maar je moet niet vergeten, we staan in Europa of in Nederland nog steeds op 10-jarige rentes van min een kwart procent.
Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook koren op de molen voor aandelenbeleggers. De lage rente was natuurlijk al een geruime tijd een reden voor aandelenbeleggers om enthousiast te zijn. Dan hebben we nu het herstel van corona. De beurs heeft een flinke knauw gekregen, maar het herstel is wonderbaarlijk zoals we eigenlijk al begonnen.
Ja.
Is die lage rente nog steeds dan een drijver of zijn er ook andere drijvers achter die aandelenmarkten?
Ik denk dat er twee belangrijke drijvers zijn. Eén is inderdaad de lage rente. We zien dat ook in de praktijk. Als de meeste banken in Nederland die rekenen nu ook, we brengen ook rente in rekening voor tegoede, al dan niet boven een bepaald niveau. Dat jaagt mensen naar alternatieven. En die alternatieven zijn dan vaak aandelen. Maar tegelijkertijd is het zo dat de winsten en winstverwachtingen van bedrijven de afgelopen tijd naar boven zijn aangepast. Dat schrijven we ook in het kwartaalverslag. Dat is iets wat je normaal in deze periode van het jaar niet ziet. Ja. En dat betekent toch een serieuze ondersteuning voor de aandelenmarkt.
Ja.
En als je dan vergelijkt als je naar de S&P kijkt, een forward PE hebt, een forward koers-winstverhouding van ongeveer 21. Dat betekent dat je nog steeds meer verwacht te krijgen op aandelen dan op obligaties.
Ja.
En dan is de verwachting dat die volatiliteit die je met aandelen zomaar bij krijgt, dat die voldoende wordt gecompenseerd. Ja. Als bedrijven in staat zijn de huidige marges en de huidige winsten inderdaad gestaag kunnen laten groeien.
Nee, dat is eigenlijk veilig een antwoord op de vraag die ik wel eens gesteld krijg van ja, het kan toch gewoon niet doorgaan. Hè? Want dan zet je het af tegen de alternatieven en dan is er dus feitelijk nog ruimte.
Nou ja, de alternatieven, kijk, zijn aandelen duur? Ja, historisch gezien zijn aandelen duur, maar eigenlijk zijn alle beleggingscategorieën duur op dit moment. Nou, en als je dan kijkt naar zo'n toekomstige koerswinstverhouding van 21, ja, daar zit op zich nog wat ruimte in. Maar even voor de duidelijkheid, die 16% in koersstijging van aandelen, dat kunnen we natuurlijk voor de tweede helft van het jaar wel vergeten onder normale omstandigheden. Ja. Ja. Dus je moet met lagere toekomstige, of lager dan het eerste half jaar, met andere aandelenrendementen rekening houden dan degene die we op dit moment zien.
Ja,
en dat kan best zijn dat je op een gegeven moment het tweede half jaar uiteindelijk op een rendement van aandelen van 0% uitkomt. Hè? Ja. Maar je moet voor die lange termijn gemiddeldes gaan. Dat timen van in en uit de markt stappen heeft dan niet zoveel zin.
Ja.
Maar dan zitten, zolang er voldoende economische groei is, zolang er voldoende winstontwikkeling is bij bedrijven, zijn de huidige waarderingen nog niet verontrustend.
Nee, duidelijk. En wat zou de impact nog kunnen zijn van corona op het moment dat een blijvertje is, wat we natuurlijk nu weer zien oplaaien? Of is het toch een kwestie van, nou dat zal, ja, we zijn natuurlijk geen wetenschappers, geen medici. Maar ja, zie je dat nog als groeivertragingen die die impact kunnen hebben?
Ja, je weet natuurlijk niet precies wat er gebeurt, maar op het moment dat er andere varianten komen die weer lockdowns vereisen, ja, dan kan dat wel degelijk tot schrikreacties leiden op de markt.
Ja.
Nou, ik denk op dit moment is de verwachting meer dat met alle vaccins die er zijn en de ontwikkeling die daarin ook plaatsvindt, dat corona iets wat, nou ja, waar we in ieder geval mee moeten leren leven, en wat regelmatig langs zal komen.
Ja. Ja.
Maar je ziet op dit moment wel, en dat zie je ook in de aandelenmarkt, dat Europa en de Verenigde Staten het veel beter doen dan landen waar men niet in staat is, om wat voor reden dan ook, om hogere vaccinatieraten te halen.
En dan doe je met name, want we hebben het al over Europa en Amerika, dan heb je het met name als je het hebt over aandelenblokken op de beurs, Azië.
Ja, nou, je ziet dat Japan duidelijk is achtergebleven. Ja. Ontwikkelingen in Zuid-Amerika zijn ook wat onrustig, zeg maar.
Ja.
China is denk ik wel goed te melden, dat je daar gewoon ziet dat de overheid meer grip probeert te krijgen op allerlei bedrijven in de technologiesector. Hoe gaan ze om met data? Dat levert daar weer een negatief effect op. Ja. Terwijl in eerste instantie de klap in China juist minder was dan in de rest van de wereld.
Ja. Als je naar dit beleggingsklimaat kijkt, voel je dan prettig daarbij op dit moment. In ieder geval hebben we als BA van Doorn afgelopen kwartaal geen transacties doorgevoerd in de portefeuille. Waren er geen aanleidingen toe? Of,
ik denk dat de kern van de portefeuille zoals we hem op dit moment hebben, dat die goed staat. We hebben bewust gekozen voor een overweging van aandelen ten opzichte van obligaties. Ik denk dat nog steeds passend is. We hebben een positie in technologie. Ik denk dat vanuit een langere termijn perspectief is dat toch een plek waar op een gegeven moment de winstgroei gaat plaatsvinden. Dus daar is voldoende potentie. We hebben een positie in healthcare. Vanuit een lange termijn ontwikkeling, demografisch gezien, denk ik dat een sector is die het echt beter gaat doen dan de brede markt. Dat gaat niet in een rechte lijn, maar dat is gewoon een lange termijn verhaal dat gaat werken in mijn optiek. En we hebben een positie in small caps, die ook in een herstelsituatie genoeg potentie bieden om te performen. Ja, dan kan je wel gaan aanpassen om het aanpassen, maar ik denk dat je op een gegeven moment dan, als je tevreden bent met je positie, dat je op een gegeven moment niet moet gaan sleutelen om het sleutelen.
Nee.
En we blijven natuurlijk kijken naar wat er voor mogelijkheden zijn om posities aan te passen. En als je zegt van ja, ben je volledig relaxed over de posities, Ik denk dat is een.
Dat zijn we nooit, toch?
Dat mag je nooit zijn. Want je weet dat als je te comfortabel voelt bij alle posities, dat wachten is tot het misgaat. Dus in dat opzicht is de discussie die we natuurlijk ook regelmatig hebben over van wat moet je nou met die overweging in aandelen, is denk ik een hele valide.
Ja.
Ik denk dat het argument van een soort overoptimisme en het kan niet misgaan, ja, weet je, dat is dat is een prima reden voor de markt om eens een stap terug te zetten.
Ja, ja.
En misschien zelfs wel een forse stap, dat zou best kunnen.
Nou ja, concluderend, Mark. We voelen ons, we mogen het niet zo zeggen, maar we zijn tevreden met de huidige stand van zaken met betrekking tot onze portefeuille. We hebben een aantal zaken toegelicht. Ik hoop dat u hier wat aan heeft gehad. U kunt dit luisteren op bavandoorn.nl. De volgende podcast meldt zich. Die zal er zijn over een kwartaal. Tenzij dringende thema's of aanleidingen ons eerder de microfoon doen pakken. Tot zover. Dank u wel.